kan zijn hè, dat er in je leven van allerlei dingen gebeuren die erin hakken. Dat kan. Hè, horen we het van Christa. Dan hoor ik het van David. En als Daniel dat vertelt, dan snijdt dat gewoon door me heen. Omdat je al weet waar die jongen doorheen is gegaan. En die is net weer opgekrabbeld. En dan gebeurt er dit. En dan zie je ook in de ogen van Daniel dat hij daar verdriet over heeft. En daar heb ik dan dus ook verdriet over. Omdat mijn broer verdriet heeft. Nou, dat kan dus dat het noodlot toeslaat. Een verlies, een ziekte, een ongeval. Verlies van werk en inkomen, wat denk je daarvan? Noem het maar op. En dat zijn de momenten, als dat gebeurt, dat we wanhopig op zoek gaan naar God. Heer, help. Wilt u luisteren? Wilt u ingrijpen in deze situatie? Want het is nogal wat er me gebeurt. Nou, je ziet daar één traantje, maar er vallen dan heel wat traantjes. Maar één ding weet ik zeker, alles wordt opgevangen. Alles wordt opgevangen in het kruikje van de Heilige Geest. En als je dan kijkt naar de film van de Sjek, dan zie je ook wat voor prachtigs daaruit tevoorschijn komt. Uit dat flesje met jouw tranen. En als je het niet weet, moet je die film maar lekker gaan bekijken. Als je in zo'n situatie zit, zijn er eigenlijk maar twee, er zijn er meer natuurlijk, maar ik vind twee dingen belangrijk dan. En dat is geloof en vertrouwen. Natuurlijk ook standvastigheid en geduld, maar geloof en vertrouwen, daar gaat het vooral om. Geloven dat God erbij is en vertrouwen dat Hij hoe dan ook voor je zorgt. Dat zijn zorg naar jou uitgaat. En als je op zo'n moment in die gesteldheid voor de troon van God staat, dan kan het gebeuren dat je vervuld wordt met een geest van geloof en vertrouwen. En dat God dan inderdaad ook gaat spreken. En ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben meegemaakt. Ik zou graag zeggen, dit is iets wat we heel vaak meemaken, maar we hebben het allemaal wel eens meegemaakt. En zo'n woord van God, dat kan je veranderen van een wanhopige bidder in een gebedstrijden. Van, Heer, wilt u alsjeblieft dit en dit doen in de naam van Jezus. Op zo'n moment is het dus mogelijk dat verandert. Dat vragen. De vraag is niet verkeerd. Helemaal niet. Maar dat je dan ook erin gaat staan. Maar goed, als we spreken over autoriteit, over macht, over gezag, dat wordt een beetje in de Bijbel door elkaar gehaald, maar vaak zijn het wel dezelfde grondwoorden, dan waar spreek je dan over? Nou, autoriteit, dat vind ik altijd wel prettig om dan te beginnen met wat het zeker niet is. Autoriteit is niet hetzelfde als kracht. Het heeft er wel mee te maken, zeker. Maar ik denk dat autoriteit de sleutel is om je kracht te kunnen gebruiken. En ik denk dat het niet alleen de sleutel is, maar dat het ook het recht is om krachtig ergens in te gaan staan. En die kracht die hebben we in ons en die hebben we ontvangen van de Heilige Geest. Hè, Lies, de volle kracht van de Geest woont in ons. En ik vind dat zo mooi, in de Bijbel staat dan, de Holy Spirit dwells in us. En ik moest altijd denken aan dweilen dan, als ik dat woord zag. Dan denk ik, dwelzin dus. Nou, dat was een woord, dat had ik nog. Dat zijn dan van die woorden uit de Bijbel. En ik had Engels gestudeerd, maar dat woord, dat kende ik niet, dwel. Nou, dat betekent dus gewoon inwonen. En dan moet je dat als ware zo zien. Hij woont in je, maar hij is dus niet op één plek. Hij dwells in je. Dat vind ik zo'n mooi woord. De kracht van de Geest woont in ons. En dan kom je tot een probleem. En dat probleem is dat we dat niet zo vaak zien. Ik zie dat niet zo vaak. Bij mezelf ook niet. Het lijkt wel of die kracht op de een of andere manier verborgen moet blijven. En ik denk ook dat dat zo is. Die moet verborgen blijven. Er is er één die vindt dat het verborgen moet blijven. En dat is de boze. Dat is, daar merk je de invloed van het Rijk der Duisternis. En daarom denk ik dat het goed is om hierover te praten. En ik moet je zeggen, ik ben hier vanaf de vakantie mee bezig tot nu toe. En dat is weer zo'n preek, daar ben ik best een beetje zenuwachtig over. Hoe komt dat over? Ik heb er al eerder over gesproken, vanuit mijn eigen ziek zijn en vanuit mijn eigen lijden. En toen heb ik de vraag gesteld, oké, autoriteit van Jezus, waar is die dan? Waar zie ik die? Waar zien we die autoriteit? En ik heb er verder over nagedacht. Ik geloof niet in toevalligheden. Als er toeval is, dan heeft het een naam en die naam is Jezus Christus. En ik was op vakantie in Dillingen, in Luxemburg. En ik ben dan altijd zo, ik ga dan zoeken naar iets waar ik zondags naartoe kan gaan. Dat vind ik gewoon fijn. En dan, als ik in het buitenland ben, zoek ik een internationale kerk. En die vond ik in Luxemburgstad, in het noorden. Het was nog geen half uur rijden, dus het was nog dichterbij als dat wij 's morgens hier naartoe rijden. En dat was een internationale kerk, evangelische kerk. En die had 40 nationaliteiten. Ze allemaal, hoe heet dat, van die mensen die daar komen werken en zo. Maar ook mensen die hier langer werken. En er was een spreker, Terren Sten. Ik heb nu ook contact met die man en we mailen met elkaar. Geweldig. En die had een preek en die heeft me enorm aan het denken gezet. Ik heb die preek nog een keer beluisterd. En ik dacht, oké, heer, als het zo is, dan gaan we er nog een keer over spreken. En dat is dus deze preek van vandaag. En die heb ik dus in de vakantie gemaakt. Werken in de vakantie? Nee, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ik vind het geweldig om ermee bezig te zijn. En op de computer heb ik alles mee. Mijn bijbels, mijn vertalingen, mijn Grieks, mijn Hebreeuws. Dus ik kan gewoon alles doen. En ik vind het heerlijk om er zo mee bezig te zijn. Ik vind het dus wel een beladen onderwerp. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En ik denk ook dat het komt omdat we er allemaal wel eens bij betrokken zijn. En niet op zo'n leuke manier. Dat kan. Wij hebben dat ook. Dat Tieneke in een behoorlijke dip zat. En dat er dan iemand langskwam en die bad en die ging weg. En dan was het van de volgende dag dat het nog niet goed ging met Tieneke. En dan belden we, ik heb gisteren toch gebeden, dat is genoeg hoor. Zo, weet je wel. Dus ja, dat kan dus. Hè. Dan moet je maar geloven. Nou, jullie kennen dat allemaal wel. Daarom is het een beetje beladen. En ik weet ook dat er, wat dit aangaat, ook heel veel wonden zitten bij mensen. En wat ik niet wil, is die wonden openhalen. En ik wil ook niet iemand op de tenen trappen. Maar ik hoop dat ik vanmorgen de juiste snaar weet te raken. En ik wil de Bijbel laten spreken. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat er wonden ontstaan in het verleden omdat mensen er niet zo goed mee omgaan, wil natuurlijk niet zeggen dat we het maar moeten laten liggen. Want ja, dan ga je alleen maar mensen tegen de haren instrijken. Nou, als dat moet, dan doe ik dat. Ja, daar kan ik niks aan doen. En ik geloof ook dat er iemand is die niet wil dat we erover praten, en dat is Satan zelf. Maar hij is wel degene die die pijn en die ziekte veroorzaakt. Ik vind het, wat dit aan gaat, ik heb er ook over nagedacht, zo'n ellendeling, zo'n rotzak. Hij veroorzaakt de ziekte, hij veroorzaakt de pijn, hij veroorzaakt alle ellende. En wat doet hij? Hij geeft de schuld aan God. En dan zeggen ze, nou, waar is die God voor jou nou, joh? Moet je eens kijken in de wereld om je heen. En dan is mijn antwoord altijd, nou, God heeft geantwoord, hij heeft jou gemaakt. Hij heeft jou gemaakt om er wat aan te doen. En aan de andere kant is het natuurlijk een hele verkeerde vraag. Cornelis de Vlaming had dat van de week op zijn Facebook staan. Dat het de omgekeerde wereld is. Want je moet vragen van, nou, er is nogal wat ellende in de wereld. Veroorzaakt door de boze. Goed. Ik heb geloof. Ik heb geloof in een God die geneest. Ik heb geloof dat wij niet zomaar Rafael heten. El Rafa. God die geneest. En ik begin vanmorgen gewoon bij mezelf. Ik sta hier met een corset om, met van alles en nog wat, met een operatie voor aankomende donderdag. Zo sta ik hier. En dan denk ik dat ik er best wel over mag praten, omdat ik weet waar ik het over heb. Ik heb vannacht een hele slechte nacht gehad, gewoon omdat ik vanaf dinsdag zo'n beetje zo'n pijn in mijn linkeronderrug heb. En ik sta hier nu te preken en het gaat gewoon goed. Ik blijf dus bij mezelf. En eigenlijk kan ik wel zeggen, ik heb deze preek voor mezelf gemaakt. Hij is voor mij. Lekker pu. Maar jullie mogen meeluisteren. Ik zie om me heen gewoon dat er nog heel veel ellende is. Vanmorgen moesten we ook bidden en ik kijk ook naar mezelf. Ik zie ziekenhuizen en instellingen vol zitten met zieke mensen. En daar hoef je nog geen eens naar te kijken. En daar sluit ik mijn ogen niet voor. Maar ik blijf gewoon geloven dat er meer is. Werkelijk. Ik blijf geloven in de kracht die vrij kan komen vanuit de autoriteit die we allemaal in Jezus Christus hebben ontvangen. En je kunt om je heen blijven kijken. En je kunt zien dat heel veel dingen onveranderd blijven. Maar betekent dit dat we ons geloof in genezing en bevrijding in de wilgen moeten hangen? Betekent dit dat ik er vanmorgen niet over mag praten? Laat maar liggen. Is toch veel makkelijker? Natuurlijk is dat makkelijk. Maar ik denk dat Jezus niet de makkelijke weg met ons wil gaan. Jezus wil zijn weg met ons gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik ga het niet in de wilgen hangen. Ik geloof dat juist die autoriteit die we van Jezus ontvangen hebben, ons die benodigde kracht kan geven. Die autoriteit zet die kracht vrij, geeft ons de mogelijkheid om ermee te werken. En als die kracht vrijkomt, dan zul je nog verbaasd staan. Die kracht heeft Jezus ontvangen van zijn Vader. Van niemand anders. Die kracht heeft hij ontvangen van zijn Vader. En hij geeft het door aan ons. En Jezus was op aarde iemand die rondging, zoekende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren. Zo staat het in de Bijbel. En dan is er een duivel, een tegenstander, en die wil dat we twee dingen niet weten. Twee dingen niet begrijpen. Het eerste is dat hij niet wil dat wij weten hoeveel autoriteit wij hebben. En het tweede is dat hij niet wil dat wij weten hoe wij met die autoriteit kunnen omgaan om kracht en macht vrij te zetten. Dat wil hij niet. En waarom wil hij dat niet? Als wij dat weten, is de boze een verslagen vijand. Nou, vandaag wil ik gewoon eens kijken wat we kunnen leren over geloof en autoriteit en over die kracht die daar dus uit tevoorschijn komt. En dan kun je in het evangelie lezen over een man die daar een uitzonderlijk beeld van heeft. Die iets doorheeft wat niemand anders begrijpt. Een man die door Jezus zelfs geprezen wordt daarvoor. En dan zegt Jezus, dit geloof heb ik nog nooit in Israël gezien. En dat wordt niet over een Jood gezegd. Niet over een Jood. Ook niet over een Samaritaan die wat dichter. Ook niet over een uit een vreemd volk. Nee, dat wordt gezegd door een hoofdman, een soldaat uit het Romeinse leger, die op dat moment de overheersers waren van dat. En over die man, zegt Jezus, zo'n groot geloof heb ik nog nooit gezien. En daar wil ik eens naar kijken. Want daar zit iets in waarvan ik denk, daar kunnen we wat van leren. Van die hoofdman in Capernaum. En dan lezen we eerst even twee versen uit Matteüs 8. We lezen de versen 5 en 7. En daar staat, toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100, de hoofdman uit Capernaum dus, naar hem toe, die hem smeekte, Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. Nou, dit verhaal begint zoals eigenlijk alle verhalen. Er komt iemand naar Jezus die of zelf ziek, of ziek is, of iemand kent die ziek is. En die persoon die vraagt aan Jezus om genezing. En Jezus grijpt dan in. Hè, maar dit verhaal krijgt een twist. En dat is heel bijzonder. We lezen even de volgende verse verder. De hoofdman antwoordde en zei, Heere, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom en hij komt. En tegen mijn dienaar doe dat en hij doet het. En toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden, voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Als Jezus dat zegt, dan moet hier toch wat in zitten. Hier moet toch wat uit te leren zijn. Hoe komt hij aan dat geloof? Hoe bestaat het? Hoe weet hij dit allemaal? Wat gebeurt er hier? Dus de hoofdman die zegt eigenlijk tegen Jezus, dat kan je wel zeggen, maar ik zal het eens even zeggen hoe je het moet doen. Zeg nou maar gewoon een woord en dan zal mijn dienstknecht genezen zijn. Je hoeft helemaal niet naar mijn huis te komen, want dat ben ik helemaal niet waard. Maar u hoeft maar een woord te spreken en dat is goed. Hij vertelt Jezus dus eigenlijk van, nou, hoe hij het moet doen. En, En dan noemt Jezus, dus die heeft het dan over een groot geloof. En dat het grappig is, als je dat leest, er wordt helemaal niet over geloof gesproken. Je kunt het wel tussen de regels doorlezen, maar dat dit over geloof gaat, dat begrijp je pas omdat Jezus het zegt. Wat is dan geloof bij die hoofdman? De hoofdman sprak over gezag en over autoriteit. En ik geloof dat dat dus nu juist hier die interessante link is. Want hier in dit stukje, door wat Jezus zegt, worden door Jezus gezag en autoriteit gekoppeld aan geloof. Als je dus een groot geloof wilt hebben, als je dus wilt bidden vanuit dat geloof van jou ook, dan zul je dus over jouw autoriteit moeten leren. Ik ga het dus niet hebben over wel of niet geloven of zo, of niet goed genoeg geloven. Maar ik geloof wel dat je vanuit je, als je het goed wil doen, dat je dan dus iets over autoriteit moet weten. Want dat koppelt Jezus hier in dit gedeelte aan elkaar. En wanneer je dan het stukje heel aandachtig leest, dan zie je dat de hoofdman iets wist waarvan Jezus onder de indruk was. In die twee zinnen die de hoofdman spreekt, laat hij dus een diep inzicht zien over autoriteit. En daarom is het goed om die twee versen heel aandachtig te bekijken. Want wat wist die hoofdman nu over autoriteit? Nou, ik zie dat die hoofdman in dit stukje drie zaken laat zien die wij nodig hebben om ons verder, zeg maar, in die autoriteit te leiden. En het eerste is dat die hoofdman zelf ook onder gezag staat. Dat is toch wel apart, hè? Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen. Dus hij zegt ook van, ik sta ook onder iemand. Ik ben een hoofdman, maar ik ben een onderdeel van het Romeinse systeem. En ik sta dus onder autoriteit van dat Romeinse systeem, van dat Romeinse keizerrijk. Ja, ik sta zelfs onder het gezag van de keizer. Dus als ik iets zeg, dan zeg ik dat vanuit het gezag dat in principe de keizer mij gegeven heeft. En ook dat is weer een gegeven gezag, want als hij bevorderd wordt tot hoofdman over 100, zal dat misschien een hoofdman over 1000 gedaan hebben. Maar die heeft ook weer dat gezag ontvangen. Maar ik hoop dat je begrijpt, hij staat onder gezag. En dan zegt hij ook, ja, als ik een soldatencommando geef, dan doet hij dat. Als ik zeg ga, dan gaat hij. Als ik zeg kom, dan komt hij. En als ik tegen een dienaar zeg doe dit, dan doet hij dat ook. Hij geeft orders, maar hij ontvangt zelf ook orders. Hem is gezegd dat hij naar Galilea moest. En dat vond hij niet leuk, want niemand wilde naar Galilea. Dat lees je in alle boeken die in die tijd geschreven zijn. Als je als Romeins soldaat naar Galilea moest, was dat voor velen een straf zelfs. Met die nare Joden die altijd het zo goed wisten, zeg maar. Tenminste, dat dachten zij dan. Werken onder gezag, dat is dus het grote verschil. Werken onder gezag betekent dat je niet zelf alleen maar orders geeft, maar dat je ook orders ontvangt. Duidelijk. Dus, om dat goed te kunnen doen, moet je je helemaal overgeven. Die soldaat moest zich helemaal overgeven aan dat systeem. Hij moest één worden met dat systeem. Hij moest erin geloven, in dat systeem. Want als hij dat niet zou doen, dan zou alles wat hij zei een leugen zijn, dan zou het een rebel zijn en dan zou hij opgepakt worden. Het zou allemaal illegaal zijn. Maar de hoofdman die weet gewoon, Jezus doet hetzelfde als ik. Hij zegt, want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen. Hij weet dus op de een of andere manier dat Jezus ook onder het gezag van iemand staat. Anders gebruikt hij daar het woord ook niet. En dat staat er ook in de grondtekst. Dat staat er echt. Soms zijn dit soort woordjes toegevoegd. Maar hier staat het. Ook, ik ben een mens. Hij wist iets. En Jezus opereert dus ook niet alleen. Jezus opereert onder het gezag van het Koninkrijk van God. En als Jezus dus iets doet, dan is alle macht, kracht, autoriteit, alles wat in die In die toestand zich bevindt, het Koninkrijk van God, staat achter Jezus en werkt mee, leeft in hem. En dat is prachtig. En die hoofdman begrijpt dat op de een of andere manier, terwijl het hier gaat over genezing. Niemand in Israël begrijpt het, dat zegt Jezus tenminste, maar die hoofdman wel. Je weet niet vanuit het verhaal hoe die hoofdman dat wist. Maar als je erover nadenkt, dan is het toch wel zo van, hij moet Jezus op de een of andere manier in de gaten hebben gehouden. Want hij wist best veel van Jezus. Dus hij heeft in een hoekje gestaan en gekeken en hij heeft nog eens gekeken. En als hij wist dat Jezus in de buurt was, dan ging hij nog eens kijken. Misschien heeft hij ook in Jeruzalem gekeken om eens te kijken van hoe werkt dat nou eigenlijk allemaal. Maar hij zag hoe het werkte. Hij zag dat als Jezus zei ziekte ga uit, dan ging die uit. Precies zoals hij zei tegen de soldaat ga weg en dan ging die ook weg. Hoe bestaat het? En hij begrijpt het. En dan zegt hij tegen Jezus, ja, ik doe dat ook. Ik stuur mijn soldaten weg en ze gaan ook. En u stuurt machten weg en ziektes. En ze doen dat dus ook. Dus u verricht uw wonderen op precies dezelfde manier. Ja, dat is toch wat? Dat is mooi dat die man dat ziet. En ik denk ook dat dat een verlichting is geweest. Als er een lichtje aangaat in jouw hersenen en dat lichtje is van God, ga je dingen begrijpen. Wanneer wij zoiets over Jezus lezen, dan zijn er toch wel heel veel mensen die zeggen, ja, hallo, Jezus. Jezus is God, is de schepper van de wereld, die was erbij. En ja, dat kunnen wij toch nooit, Jezus is God. Ja, Jezus is God, zeker. Maar toen hij naar de aarde kwam, kwam hij als mens naar de aarde. Om zo de Hades in te kunnen gaan als mens. Hè? Als mens kon die sterven, als God niet. En om zo dood en dodenrijk te overwinnen. Dus ja, hij was daar een mens. Maar kijk ook maar eens naar jezelf. Als je dat leest van Jezus, ik heb dat ook wel. Dan heb je zo'n klein luikje van achteren. En dat gaat dan even open en daar zit dan in van ja, Jezus was toch wel een verheven iemand. Tekenen natuurlijk nogal wat. Hij was de zoon van God, dus God was zijn vader. En ja, ik denk niet dat het zo werkt bij mij. En toch brengt dat je heel ver van het wonder vandaan. Want zo werkt het niet. Want Jezus was een mens. En Jezus verlangde ernaar dat zijn vader hem gebruikte. Maar hij had dus wel die autoriteit nodig van de vader. En dat zie je ook. Jezus werd gedoopt. En de geest kwam op hem. Hij had de geest nodig. En die geest bevestigt die autoriteit. Die bevestigt jou met het koninkrijk van God. En die brengt jou aan het hart van God. En die geest moest hij ontvangen. Ja, en de Satan was er als de kippen bij. Jij? Ja, ik. En hij hield stand. Hij was niet als Adam die ervoor viel. Hij hield stand. En als Jezus dus wonderen doet, moet je dus niet zeggen van ja, dat bestaat niet dat wij dat ook doen. Maar dan moet je dus ook geloven dat dat ook voor jou is. En waarom? Omdat Jezus dat zelf zegt. Als ik naar mezelf kijk, dan sta ik persoonlijk ook in alles wat ik doe, zeg en spreek onder de autoriteit van iemand anders. Dat wil niet zeggen dat ik niet verantwoordelijk ben. Natuurlijk ben ik ook verantwoordelijk, maar ik sta onder de autoriteit van Jezus. Dat is mijn baas, dat is mijn Heer. En dat geldt voor jullie ook zo. En wij moeten ons dus ook overgeven aan die autoriteit. Om orders te kunnen geven vanuit die autoriteit. Als jij zo wil handelen, dan moet je dus ook in een bepaalde verhouding staan tot Jezus. Dan moet je je over kunnen geven. Het eerste dus wat die hoofdman zegt is dat we onder een autoriteit staan. Het tweede is dat we moeten weten hoeveel autoriteit we hebben. De hoofdman zegt dat hij tegen zijn soldaat en zijn bediende zegt. Hij zegt iets tegen ze. De hoofdman weet dus dat hij autoriteit heeft. Want als hij geen autoriteit heeft, dan zegt hij het ook niet. Als jij tegen iemand zegt, ga en je weet helemaal niet of hij wel naar je luistert, dan doe je dat dus niet. Dat wil je niet. Hij wist het. En dan is de vraag natuurlijk, hoeveel autoriteit hebben we dan? Hoeveel autoriteit geeft Jezus ons? Hoeveel? Ik ga gewoon eens wat versen lezen uit de Bijbel. En ik was er verbaasd over toen ik ze las. Een van die versen staat in Matthäus 10. En er zijn heel veel versen natuurlijk te vinden over genezing. Maar ik heb een bepaald thema gehouden. Dus Nou, in Matthäus 10 vers 1 staat, daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Nou, wat hier heel duidelijk staat, is dat het aan ons gegeven is. Hij gaf hun de macht. Jezus geeft en wij ontvangen. Niet meer en niet minder. Hij geeft autoriteit om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En dan staat dat best verrassend hier, want dat zijn van die woordjes, daar lees je overheen. Iedere ziekte, elke kwaal en je leest verder en je kijkt omheen en je denkt, nou, dat gaat nog niet echt zo goed. Maar hier staat wel, iedere ziekte en elke kwaal, daar kan je zo makkelijk overheen lezen van, ja, dat heb ik niet gelezen, zeg maar. Maar hier staat in het Grieks het woord passan. En passan gaat over de totaliteit. Het geheel. En je kunt het hebben over een schriftwoord uit de Bijbel. Of over de Bijbel. En dan, waar heb je het dan eigenlijk over? Nou, als je passan Bijbel zegt, dan heb je het over de Bijbel van kaft tot kaft. Niets weglaten, alles geloven. En alles meenemen. Dat is het woordje passan. Passan ziekte, passan kwaal. Iedere ziekte, iedere kwaal die je maar kunt verzinnen. En die autoriteit wordt hier door Jezus overgedragen. En dat is haast ongelooflijk. Dat Jezus dat doet naar zijn discipelen toe. En als ik dit zo zie, dan denk ik van ja, er sterven ook nog mensen in het ziekenhuis die door een arts behandeld zijn en die door medicijnen. Dus zelfs een arts en medicijnen kunnen dit niet, dit. En toch staat het hier. Ik vind dat verbazingwekkend. En toen dacht ik, wat ga ik hier nou mee doen? En toen dacht ik, ja, ik wil dus niet negatief zijn of zo. En dat alleen maar om je heen kijken van dat het er nog niet is. Maar ik kwam tot de uitspraak, nou, ik heb nog een hoop te doen. Ik heb nog een hoop te leren. Ik moet nog veel doen om te kunnen begrijpen wat het is om werkelijk in die autoriteit te staan. En daar wil ik gewoon eerlijk in zijn. En dan staat hier dus iedere ziekte en elke kwaal. En dat staat niet bij onreine geesten. Dus daar zou het dan dus niet voor gelden. Daar hebben we niet voor elke geest. En het is zo leuk dat wij een synopsis hebben. Dus een parallel gedeelte. Dat is Lucas 9. Vers 1. En dan staat er, hij riep de 12 bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen en de kracht om ziekte te genezen. Ziekte te genezen. Alle demonen. Hetzelfde Griekse grondwoord. Zoals gezegd, er is nog heel wat werk te doen. Nou, als je dus Jezus ziet die wonderen doet, nou, dat gaat nog wel. Maar als er dan dus staat dat wij dat ook kunnen doen, ik denk dat dat eens even moet bezinken, over nadenken. En ik denk dat dat ook de bedoeling van deze preek is, om je tot nadenken aangezet, dat ik je wil aanzetten tot nadenken. Nou, natuurlijk kun je nu zeggen van ja, Ad, dat was bij de 12. Oké, gaan we door. Lucas 10, vers 1 en 9. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 en 2 voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. 72 gewone, normale mensen, wat ik overigens ook van die 12 vind. Maar goed, 72 gewone, normale mensen die van Jezus de opdracht krijgen en de autoriteit krijgen om erop uit te gaan. En wat te doen? Ja, de zieken te genezen. En tegen hun te zeggen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. En dat is wel even belangrijk. Want een zieke genezen, dan gaat het in wezen niet om het genezen van die zieke aan zich. Dat is wel belangrijk, want dat is ook fijn voor die zieke. Maar het gaat er dus vooral om het koninkrijk Gods openbaar te laten komen. Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. En dat zie je daarin, in het genezen van zieken. Nou, dat is geweldig. En Jezus die spreekt hier dus ook, heel duidelijk hoe het werkt. Hij geeft, niemand anders. Niemand anders. Niemand anders dan Jezus. Wie kan het nog meer geven? Niemand. Niemand anders. Hij geeft en wij mogen handelen en heersen. En dat is best moeilijk. Vind ik. En het staat er. En dan kan ik zeggen, ja, keihard, het staat er. In beton gegoten. En toen vond ik iets in dit stukje. En dat heb ik vanmorgen pas erbij gezet. En dat wil ik toch even delen. Dan staat er het volgende. De 72 keerde vol vreugde terug. Nou kan ik dus niet van mijn papier lezen, want ik heb het alleen daar gedaan. En zeiden, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen, machten, overheersers, te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Oeh. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel is opgetekend. Op dat moment begon hij, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. En hij zei, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen, aan wie gegeven, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Dit is onze God. En wat zegt Jezus? Wauw, geweldig, moet je zien die 72. Hij heeft er misschien zo bij gestaan. Hij was aan het juichen. Hij was God aan het aanroepen. Het werkt, het werkt. Heb je het gezien bij die 72? Ook daar gingen de zieken, werden genezen en de machten gingen uit. Het werkt. Jezus was mens. Hij verheugde zich er intens in. Moet je je voorstellen. Moet je even voorstellen dat Jezus die zag dat en die werd er zo blij van dat hij begon te juichen en dat hij God groot maakte. En dat hij zegt van geweldig, eenvoudige mensen, Heer. En niet aan koningen, niet aan grote mensen, gewoon eenvoudige mensen. En ze gaan eruit. Ik mocht het ook zien, zei Jezus. En ik heb het gezien, het werkt. Het was voor Jezus als mens dus ook een bevestiging. En dat gaf me toch een vreugde. En als Jezus nou dus zo bevestigd werd door die 72, is het dan zo erg dat wij het soms nog niet zien? Dat wij soms nog niet kunnen juichen omdat iets niet lukt? Als er iets wel goed gaat, ja, dan mogen we juichen. En al die andere dingen, ja, we hebben het er nog over. En als ik dan naar mezelf kijk, ik heb pijn. Ik kan niet functioneren zonder de hulpmiddelen in mijn huis. En volgende week maandag komt de ergotherapeut ook weer. Want er gaan dingen gewoon niet goed. Nou, wat een verhaal zeg. Tjonge. Wat? Ga je nou heel je sores hier neerleggen? Nee. Maar ik heb het wel. En ik geloof in Rafael. Is dat dan in tegenspraak? Nee, dat geloof ik niet. Kan je dan zeggen van, ja, maar dan gebruik jij je geloof en je autoriteit misschien toch niet goed? Ik heb deze preek ook in Bagnaya en in Las Lamique gehouden. En toen zei ik van, dat is een vraag, hè? Dat is een grote vraag. Dus gebruik ik dan mijn autoriteit niet zo goed? En toen zei ik, en ik heb het antwoord erop. En iedereen zat op het puntje van de stoel. Ik heb het antwoord erop, echt waar. Ik heb echt het antwoord. En dat is dat ik het niet weet. Ik weet het echt niet. Hier sta ik, jullie voorganger. Ik weet het echt niet. Ik weet wel dat God geneest. Ik weet wel dat de Bijbel zegt dat waarheid is. Ja, maar Ad, doe eens nuchter. Ja, ik ben nuchter. Ik kan niet anders dan nuchter zijn, want ik zit ermee. Jan zit ermee, Mago zit ermee, zo zitten er meer mee. Ja, je zoon zou maar in het ziekenhuis liggen met twee gebroken armen. Maar waar het om gaat is dat als je met heel veel vraagtekens zit, dan kun je eigenlijk maar bij één terecht en dat is God zelf. En ik heb geleerd om elke morgen te beginnen met de volgende vraag. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Wat wilt u dat ik doen zal? Zo. En ja, dan wil ik ook samen met hem op weg gaan. Samen met hem op weg. Dan wil ik luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Zien hoe hij handelde. En dan ook net zo proberen te handelen. En ik zou het zo fijn vinden als dit een keerpunt in ons leven zou worden. Weet je, aan het kruis ontvingen wij vergeving. Maar dat niet alleen. Dit gedeelte is daar heel duidelijk over. Jezus heeft een plaats gekregen naast God. Nadat hij opgestegen is naar de hemel, heeft hij een plaats gekregen naast God. En er wordt er over hem gezegd dat hij verhoogd is boven elke macht en kracht en wat dan ook. Hij is hoog verheven. Zo hoog verheven. Boven alles. En daar heeft hij autoriteit over gekregen. Alles, alles, alles ligt aan de voeten van Jezus. En dan zegt hij, en die autoriteit wil ik met jou delen. Laten we ermee bezig zijn. Laten we erover praten met elkaar. We moeten het niet laten liggen omdat er oude wonden zijn of zo. Misschien wil de Heer iets nieuws zeggen vanmorgen. Misschien wil de Heer iets openmaken bij ons. Ik geloof erin. Ik geloof er werkelijk in. Jezus heeft die autoriteit en wij hebben het gekregen. Ook wij mogen een plek hebben in die hemelse gewesten. En dat geeft dus ook aan dat wij ook een plek hebben boven die vorsten, boven die machten. En ik denk dat dit ons denken gewoon moet veranderen. We hoeven niet bang of angstig voor de duivel te zijn. Integendeel, hij moet bang zijn voor ons. En dat bedoel ik zeker niet als spierballentaal. Maar vanuit die plaats die God aan jou gegeven heeft. En dan het laatste. Dat is, weten is één, maar doen is twee. We zullen er ook mee moeten handelen. En dan leert de hoofdman ons vijf dingetjes. Ik loop ze heel snel langs. In de eerste plaats, je zult moeten spreken. Je zult je mond open moeten doen. Je zult gehoord moeten worden. Hij zegt tegen die soldaat, ga en hij gaat. Hij zegt tegen zijn bediende, doe dit en hij doet dit. Heel simpel, maar het is wel zo. Je zult moeten spreken. En dat het voor de hoofdman een feit is, dat blijkt wel, want zo zegt hij het ook. Gebruik dus gewoon je mond. Durf te spreken. Kan best eng zijn, hè? Je spreekt tegen iets wat je niet ziet. Maar spreek. En vraag maar aan de Heer hoe het zit, wat er aan de hand is. Je zult bevelen moeten geven. Die hoofdman, die zegt ook, ga, en die soldaat die gaat. Dus je moet ook tegen die macht zeggen wat hij moet doen. Ziektemacht, je hebt te gaan, op de naam van Jezus. Of bij Christa, doodsmachten, verwijder je uit het leven van Christus. Kom niet uit van Christa, kom niet met die gedachte bij haar. Je hebt geen recht op haar. En dan vorm je als het ware ook een front van gebed om haar heen. Bevelen geven. Wanneer wij autoriteit beoefenen, moeten we dus leren om bevelen te geven. We zullen ook de naam van Jezus moeten begrijpen. Deze doe ik dan, die komt niet van de hoofdman, al zegt hij natuurlijk wel van, ik heb ook een autoriteit boven me. Maar wij hebben dus ook de naam van Jezus ontvangen, om die naam ook te gebruiken. Gebruik hem ook. Zeg het ook dat het in de naam van Jezus is. Ja, als Petrus bij die verlamde komt bij de poort, dan zegt hij, geld heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. En dan zegt hij niet, sta op en loop. Nee, dan zegt hij, in de naam van Jezus, sta op en loop. Nou, prachtig. Je zult moeten weten tot wie je spreekt. Als hij tot een soldaat spreekt, dan weet hij dat die soldaat onder zijn hoede is. En zo mogen wij ook weten dat als wij tegen een autoriteit of een macht of een ziekte spreken, die zit onder onze voet. Jezus zegt het zelf, ik zal Satan onder jullie voet vertreden. Nou, dat kan dus niet als je stil blijft staan, dan zul je dus voor in beweging moeten komen. Maar dat doe je dus samen met Jezus. Het is niet Jezus alleen. Jij doet mee. En jij moet dus van Jezus ook horen tot wie je spreekt. En de laatste, we zullen moeten verwachten dat onze bevelen worden uitgevoerd. Dat is een moeilijke. Maar die hoofdman die zei dus, ga, en hij ging. En hij wist in, hij legde dus zijn weten in dat ga, ga. En dat hoort die soldaat en die gaat. Hij had kunnen zeggen, moet je eens luisteren, zou je zo vriendelijk willen zijn om te gaan? Zou je dat, dan krijg je dus een discussie, ja waarom? En nee, geen discussie, bevelen geven. En als je dus tegen een ziektemacht zegt, ziektemacht, je wijkt in de naam van Jezus, dan zeg je het vanuit het idee dat hij ook werkelijk gaat. Ik zeg vanuit het idee dat hij ook werkelijk gaat. En waarom? Omdat hij te gaan heeft in Jezus' naam. Als jij tegen een doodsmacht zegt, ga in de naam van Jezus, dan zeg je dat vanuit het principe dat je weet dat hij moet gaan. Dus dan zeg je het als dat hij al zou gaan. Zo kunnen we daar ook mee omgaan. Dat leer je van hem. Dus 5 praktische toepassingen. Spreken, bevelen geven, de naam van Jezus gebruiken, weten tot wie je spreekt. En dat je ook verwacht dat de bevelen uitgevoerd worden. Dat zijn de praktische tips die we leren vanuit dit stukje. En Jezus zegt het zelf ook. Als de discipelen terugkomen van die maanzieke jongen, dan zeggen ze, hoe kan het nou, waarom konden wij het niet doen? En dan zegt Jezus, dat komt doordat jullie geloof klein is. Luister goed naar mijn woorden, zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje, is alles mogelijk. En als je dan tegen een berg zegt, ga eens opzij, dan gaat die berg opzij. En vanmorgen zat ik die tekst nog eens even te bekijken en ik vond er nog iets anders in dan dat ik wou zeggen. Natuurlijk zegt Jezus hier niet van, jullie geloven niet goed. Of jullie geloven niet. Dat staat hier niet. Jezus zegt dat jullie geloven. Maar je gelooft verkeerd. Je gelooft te klein. Ze geloven wel. Anders komen ze ook niet met de vraag naar Jezus toe. Hoe zit dat nou? Waarom kunnen wij dat nou niet? Ik geloofde echt hoor, Heer. En toch was er dus iets aan de hand. En dan zegt hij dus, je geloof was te klein. En wat zegt hij daarna? Als je geloof zo klein is als een mosterdzaadje, nou kleiner kan het niet, dan kun je tegen een berg, en dat is dan vaak in de Bijbel een beeld van een macht, dan kun je tegen een berg zeggen, werp je in de zee, en dan werpt hij zich in de zee. En de zee is dan het beeld van het dodenrijk. Raar toch? Je geloof is te klein, en dat mosterdzaadje. Ik denk dat Jezus hier wil zeggen tegen de discipelen, dat ze te veel op zichzelf vertrouwd hebben. Dat ze dus, als het ware, dat kleine geloof, dat ze dat als het ware gebruikte, terwijl als ze naar Jezus meer hadden gekeken, dat het geloof dan groter geweest moest zijn. Maar dat is gewoon een gedachte van mij. Ik weet wel dat als jij vol geloof tegen een berg zegt dat hij heeft te wijken, dan moet hij ook wijken. En dan is vragen aan God hartstikke goed. En in de situatie van hier ging het over een maanzieke jongen. Maar wij mogen die autoriteit gebruiken. Goed. Een moeilijk onderwerp. En nog steeds veel vragen. Maar ik hoop wel dat ik wat nieuws heb kunnen toevoegen. Dat ik jullie heb kunnen enthousiasmeren om er eens op een andere manier naar te kijken. Om er eens naar te kijken vanuit de autoriteit die je van Christus gekregen hebt. Dat is echt belangrijk. Dat jij in die autoriteit mag gaan staan. En dat je geloof en je autoriteit dus samenwerken in de zin van dat jij gewoon mag geloven hoeveel autoriteit jij wel niet van Jezus krijgt. En zoek het maar eens op. Wil het nu zeggen dat ik nu deze preek gehouden heb, straks gaan we bidden met een hele hoop mensen en dan gaan ze allemaal genezen? Ja, ik zei al, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat ik aan God mag vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dat mogen jullie ook aan God vragen. Heer, wat wilt u dat ik doen of zal? Ik heb dit en dit. En wat moet ik nou doen? En als je geen antwoord krijgt, dan moet je niks doen. Wacht op God. Heb dat vertrouwen. Geef je over aan God. En wees die eenheid met hem. Zo belangrijk. En weet dat het net zo gaat als bij de 72 of 70, want in de vertalingen staat het verschillend. De NBV heeft het over 70 en de NBG heeft het over 72. Maar goed, als de 72 zijn plus 12 is 84. 84 mensen die hebben gehoord van Jezus, je ontvangt het van mij. En je moet werken onder mijn gezag. Je ontvangt het van mij. Dus, het is niet Ad van der Heijden die het nou eens even gaat doen. Of Emiel die het nou eens even gaat doen. Nee. Het is altijd in afhankelijkheid van onze grote baas. Heel veel vragen, maar ook heel veel antwoorden vanuit de Bijbel. Heel veel. Mag ik even mijn preek afmaken, Lutze? En laten we er dus gewoon vol geloof instappen. Probeer eens met die autoriteit wat anders te doen. Ga eens gewoon te werk vanuit het idee, mijn glas is half vol. Probeer de oude zeer achter je te laten. Ik moet dat ook doen. En ik heb heel veel meegemaakt, juist ook met genezing en zo, dat ik denk, ja, dat wil ik nooit meer. Ik heb ook mooie dingen meegemaakt. Ik ben zelf een keer genezen tijdens een grote campagne. En dat was echt. Ik deed de pijn uit als een broek. Ik heb 2,5 jaar zonder pijn geleefd en na 2,5 jaar kwam het terug. En dan kan je vragen, hoe kan het nou toch terugkomen? Ja, dat weet ik niet. Het kwam terug. Ja, Ad, heb je zonde in je leven? Nee, nee. Doe niks met de buurvrouw. Echt niet. Nee, ik hou het bij mijn eigen vrouw. En moet je eens luisteren, ik kijk heus wel eens, laat ik het maar even op zijn Rotterdams populair zeggen, ik kijk heus wel eens naar een lekker wijf. En dan denk ik ook van, nee Ad, niet doen. En ik zit ook wel eens achter mijn bureau en dan ben ik met een preek bezig en dan denk ik, hé, wat is dit nou voor een gedachte? Waar komt die onreinheid vandaan? Even eerlijk, hè? En dan is het van, joh, wil je wegwezen in Jezus' naam? Gewoon, als je met het woord van God bezig bent, weet dat de duivel altijd bezig is. En hij probeert je te pakken op je zwakke punt. En dan gaat het erom dat jij in je kracht en in de autoriteit van Jezus staat. En is dan iemand uit een rolstoel laten komen, ja, dat is, hè, dan gaan we ook juichen, net zoals dat Jezus. Dan gaan we dansen, dan gaan we naar buiten, dan gaan we het vertellen. Maar als nou iemand geneest van een stukje onvrede, of als iemand geneest van een beeld dat hij helemaal verkeerd had van iemand, of noem het maar op, gewoon andere dingen, kleinere dingen, dat je gewoon op een goede manier met elkaar om kan gaan. Dat is ook de bedoeling van Jezus. Daar hebben we ook autoriteit voor gekregen. Maar dat moeten we ook gebruiken. Dus, en daar mag je je ook in verheugen. Dat er een babytje geboren is, een kleinkind, en alles is goed gegaan. Dat Cor nog leeft, ondanks het feit dat hij hartstikke ziek geweest is. En dat hij weer gelukkig aan het opkrabbelen is. En er zijn ook mooie dingen, grote dingen. Mag ik één ding vertellen, en dan stop ik. Dat is toen de tijd met ben ik de naam even kwijt. Ze zit nu in Nieuwekerk. Een vriendin van Bob en Jos. Daisy. Daisy had last van haar hart. Kon geen boodschappen doen. Kon niet fietsen. Het ging niet meer. Ze is naar het ziekenhuis gegaan, naar het IJsseland. En dan krijg je geloof ik eerst een katheterisatie. Hè? Dus eerst een onderzoek. En het IJsseland kon dat wel doen. Maar voor de behandeling moest ze naar een ander ziekenhuis. Ik geloof, wat zei je? Maasstadziekenhuis, ja. En in die tussentijd bezocht ik haar. En toen was haar zoon er met de twee jongetjes. En toen zei ze, ik weet nog precies, laat die maar in de kamer even, Ad. Dan gaan wij even, dan had ze een kamertje en er stond een wasmachine en een droger. En ik zie ze nog zitten op de stoel naast de droger. En we hebben daar gebeden. En de ruimte vulde zich met licht. En dat ervoeren we allebei. We hebben gebeden en ik heb gebeden dat de aderen goed zouden zijn en dat ze genezen zou zijn. Ze gaat naar het andere Maasstadziekenhuis en ze ligt op de tafel en voordat ze geholpen wordt, controleren ze alles nog even. En ze konden niets vinden. Dus de foto's werden erbij gehaald en ja, nou, er zit een vernauwing. Er zijn 3 vernauwingen. Die zitten er en weer kijken. En al die vernauwingen waren opgelost. En ze werd teruggebracht naar haar kamer. En daar zat haar zoon en die zei, ja, maar dat kan je toch niet maken, maar en je moet terug en je moet eisen dat ze je opereren, want straks zit je hartstikke, dan lig je tussen de 6 plankjes en dat wil ik niet. En toen zegt ze, ja, maar jongen, als het nou eens een wonder is, Er is toch gebeden voor me? Als het nou eens een wonder is. En het was een wonder. En dat laatste, dat voorbeeld van Gerda, dat zit me ook nog steeds zo lekker hoog. Dat ze van God hoort, nodig je overbuurvrouw eens uit. En moet je eens kijken wat daar allemaal uit ontstaan is. En ze liep langs die overbuurvrouw van, ja, ik doe het niet hoor, Heer, want nee, dat lukt niet. En de Heer zegt, als je het niet doet, dan ben je zelf je genade erover, hè. En ze draait zich om en ze spreekt eraan en ja, ze komt. Ik weet niet waarom ze er nu niet is, maar...
Ja, dat is misschien wel even fijn, niet fijn om te vertellen. Ze heeft natuurlijk dat cystiek geweest.
Ja, Tia.
Ze heeft zo'n kastje, als je 3 dagen met het lopen.
Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Prima. Nou, dan weten we dat. Kan ze misschien een keer een bezoekje krijgen. Maar amen. Ik hoop werkelijk dat jullie dat aan hebben. Ik heb geprobeerd om eerlijk te zijn. Ik kan echt wel over spreken of niet over spreken.